Een hele goede avond. Fijn dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. En wat een heerlijk lied, hè? Maranatha, bruidsgemeente. Maar ook het lied, er zat die vraag in van wanneer dan? Gaat het nog lang duren? En je hoort het vaak. En sommige mensen zeggen zelfs, ach, het duurt al zo lang. Zal het nog wel gebeuren? Nou, daar kunt u zeker van zijn. Dat gaat gebeuren, want de schrift die zal in vervulling gaan. Ik wil met u nadenken vanavond uit Matteüs 24, Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 24, 1 tot en met 14. Matteüs, Evangelie, hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 14. En daarboven in de HSV-vertaling staat de tekenen van het einde van de wereld. En er staat geschreven, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op, dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En zult u door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld, of in heel de wereld, gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, dat is nogal een behoorlijke pittige boodschap die de Heere Jezus geeft op de vraag van de discipelen. Wat ik zo mooi vond, hier ook, de broeder die bad het al, of wij mogen wandelen met Jezus. Maar is het nu niet opgevallen in de evangelie hoe vaak de Heere Jezus gaat zitten en tijd neemt om te onderwijzen? En ik denk, wat is dat ook nodig in onze geloofsleven, om niet alleen met de Heere Jezus te wandelen, maar ook de tijd nemen om aan zijn voeten, onderdanig aan zijn woord te gaan zitten en te luisteren, wat heeft hij nou werkelijk te zeggen? Want we lezen hier dan ook in dat vers, dat de Heere Jezus, in vers 3, toen hij op de Olijfberg zat, dus hij ging zitten, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en ze zeiden. En toen kwam die vraag. Nou, het antwoord wat de Heere Jezus geeft gaat eigenlijk door tot hoofdstuk 26 vers 1. Het is weer zo'n lange reden die hij dan geeft. Dat zien we in het Matteüs-evangelie ook in de bergreden, waar die drie hoofdstukken gebruikt, hebben wij hoofdstukken van gemaakt, om dat uit te leggen. We zien het in het Johannes-evangelie, als hij in hoofdstuk 13 tot en met 16 erover hebt dat hij naar de hemel gaat en hoe hij ze vertroost en bemoedigt om niet verdrietig te zijn, maar dat ze de geest zullen ontvangen. En dat zijn allemaal lessen waar de Heer Jezus rustig gaat zitten en de tijd daarvoor neemt. Gelooft u dat we in de einde der tijden leven? Amen. De anderen, weet niet. Maar op grond waarvan dan? Op grond van waar, van wat dan? Want al 2000 jaar is die verwachting. Als u even meekijkt in Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1. Vanaf vers 9. Daar belooft de Heer Jezus dat de Heilige Geest zal uitgestort worden. En dan in vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk omtrok hem aan hun ogen. Zichtbaar waren ze aanwezig dat er een opname kon plaatsvinden. De Heer Jezus werd voor hun ogen opgenomen naar de hemel. En dan staat er verder, en toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Vol verbazing bleven ze kijken. Komt hij nou ook nog terug? Gaat hij nu weg? Waar is hij? En dan waren er twee mannen nodig, staat er, die nodig waren om hun aandacht van dat blik af te krijgen. Want je zal er maar bij gestaan hebben dat de Heere Jezus tegen je spreekt en je ziet hem voor je ogen opgenomen worden, omhoog gaan en een wolk onttrekt hem aan je zicht en dan sta je toch van. En nu? En nu? Maar wat zeggen die twee mannen? En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Nou ja, daar wisten ze wel antwoord op te geven. Maar wat zeggen ze dan? Deze Jezus. Vind ik zo mooi. Want in het Grieks betekent het woord deze, deze en er is absoluut geen andere. Deze Jezus. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus vanaf dat moment is er een verwachting gegroeid van hij gaat komen op dezelfde wijze als die is heen gegaan. Dus hij is heen gegaan en dat was zichtbaar. Dus als hij wederkomt, zal het zichtbaar zijn voor iedereen. En hoe de Heere dat doet, nou dat is geen probleem van hem. Hij kan ervoor zorgen dat de hele wereld van zijn heerlijkheid gestraald zal worden. En iedereen weet, dit is hem. Dat is wat anders dan de opname van de gemeente. Dat gaat in een oogwenk. Dat gaat daaraan vooraf. Maar hier wordt beloofd dat hij zal wederkomen. Trouwens, hier is nog steeds geen sprake in Matteüs 24 van een gemeente. Het is nog steeds in de context, in het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, het Joodse volk. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Maar dan lezen we in de eerste verse, de Heere Jezus ging weg, vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Met andere woorden, voor hun had de tempel een enorme betekenis. Een prachtig gebouw. Maar de Heere Jezus zegt, ach, van deze tempel zal niets overblijven. En dat is ook 70 na Christus, heeft dat ook plaatsgevonden. Er is niets van overgebleven. En eigenlijk, of wil de Heere laat zien, verwacht het niet van een gebouw. Verwacht het van hemzelf. Mensen kunnen vertrouwen op hun kerk, op hun gebouw. En hier is het huis van God. En ik kom daar toch elke zondag. Dus het zal wel met mij goed zijn. Zo dacht Nicodemus ook wel een beetje. Heren, wij kennen u. U bent een rabbi. En niemand kan onderwijzen zoals u bent. En noem maar op. Hij prees eigenlijk de Heere Jezus voor wie hij was. Maar de Heere Jezus, joh, Nicodemus, stop maar. Je moet wederom geboren worden. Daar gaat het om. Nicodemus, al ga je elke dag naar de tempel, maar ben je wederom geboren? Het is zo belangrijk om dat te beseffen. Ook vandaag de dag is niet de vraag of u iets gelooft. De vraag is, bent u wederom geboren? Bent u door de genade van God en door de geest van God tot een nieuwe schepping gemaakt? En staat u vanwege het bloed van de Heer Jezus gerechtvaardigd, rein en onberispelijk voor het aangezicht van God? Dat is de vraag die belangrijk is. En de vraag van de discipelen die we hier lezen is heel wat anders. De Heer Jezus heeft dat gezegd. Dan gaan we naar vers 3. En dan staat er, toen hij op de Olijfberg zat. Dat is altijd zo'n plek van waar hij ook bijzonder onderwijs geeft. Vanaf de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. En toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons. Ze hebben een vraag. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wanneer? De tweede vraag die ze hebben, en wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van de komst en de voleinding van de wereld? Die koppelen ze dus aan elkaar. Ze hebben een vraag. En dat mag ook. Sommigen meen, ja, je moet niet zo... Nee, stel maar vragen aan de Heere. En bid of die vanuit dat woord van God antwoorden geeft. Zoveel staat ons staat opgeschreven waar wij antwoorden in kunnen vinden in het woord van God. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Nou, die vraag die werd al snel beantwoord. En dan zegt hij in Matteüs 24, vers 36... Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Dat is het antwoord dat hij geeft op de eerste vraag. Hij zegt, die tijd weet ik niet. En waar gaat het ook hierom? Belangrijk is niet, lieve broeders en zuster, de tijd wanneer het zal plaatsvinden. De vraag is, bent u gereed als die tijd aanbreekt? En ik weet niet wanneer. Misschien blijft uw auto straks in de parkeerplaats staan en zijn wij opgenomen. Wanneer gebeurt het? De Heere die zegt, die tijd, die weet ik niet. Maar met andere woorden, het is ook niet belangrijk om die tijd te weten. Het is belangrijk om klaar te zijn dat als die tijd aanbreekt, dat als de bruidegom met bazuin zijn bruid komt halen, dat je zeker weet, en daar hoor ik bij. En kun je dat zeker weten? Ja, dat is wat de Bijbel ons leert. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben die vrede met God. De zekerheid zit het niet in wat wij doen, maar wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Daar ligt die zekerheid in. Dat zijn bloed ons heeft gereinigd van alle ongerechtigheden. En zoals Jesaja 1 vers 18 dat zegt, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen witter worden dan sneeuw. Nou, sommigen hebben al een beetje sneeuw gezien deze afgelopen dagen. En dat heeft dat u gelijk doen herinneren aan Jesaja 1 vers 18. Die rijkdom van genade gereinigd te zijn van alle zonden. En hier gaat de Heer Jezus wel antwoord geven op de tekenen van zijn komst en van de voleinding van de wereld. Vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, wat is het eerste wat hij zegt? Pas op. Pas op. Sommigen zeggen in het Grieks staat er eigenlijk, kijk uit! Alsof er een gevaar aanbreekt. Het is niet, wil je alsjeblieft uitkijken? Of pas op hoor. Nee, het is een oproep om wakker te zijn. Pas op! Waarvoor pas op? Dat niemand u misleidt. En hij gaat in dit gedeelte, gaat hij 5 dingen noemen waarop wij dingen zouden kunnen zien dat die eindtijd ook werkelijk nadert. De eerste is hier die misleiding. Vers 4 en 5, pas op dat niemand u misleidt, want Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Vers 11 gaat over hetzelfde. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Met andere woorden, als de misleiding duidelijk zichtbaar wordt, dan weet je dat de tijd gaat naderen. En wat is er een misleiding vandaag de dag onder ook het christendom? Wat worden we verleid om anders te denken over het woord van God? Misleiding is er altijd geweest. Ook in de tijd van de Heer Jezus. De schriftgeleerden misleiden het volk met hun eigen wetjes. De Romeinse Rijk waar ze onder leefden overheerste met hun afgoderij. De Griekse filosofie was aanwezig die ze misleiden om anders te denken en jezelf daarin te vinden en al dat gevoelsmatige. Die misleiding is altijd al geweest. En sommige misleiding is heel subtiel. En je moet de Heere vragen, Heere, geef me onderscheidingsvermogen. Dat ik een helder van geest mag hebben om de dingen te kunnen onderscheiden. Wat zegt uw woord en wat zijn de misleidingen van deze wereld? En de wereld vandaag de dag, de wereldgelijkvormigheid, die zien we de gemeentes binnenkabbelen. We zien ze dat in de gedachten van broeders en zusters binnenkomen. Ja, we leven in een andere tijd. Paulus die begreep toen niet in wat voor tijd wij nu leven. Wij denken nu anders dan Paulus. En eigenlijk zeggen we, wij denken anders dan God. Wat hij ervan vindt. En op zoveel terreinen vind je dat. Je mag niet meer spreken over absolute waarheid. Uw waarheid is uw waarheid, mijn waarheid is mijn waarheid. Als dat zo is, wat is dan waarheid? Waarheid kan niet elkaar tegenspreken. Dan is het geen waarheid meer. Maar geloven wij nog in de absolute waarheid, in het woord van God? God vraagt niet of u dit allemaal begrijpt. God vraagt allereerst of u dit geloven wil. Als zijn woord, als een waarheid. God is een God van waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. De Heilige Geest is de geest der waarheid. En Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. Dus als dit de waarheid is, dan ligt het probleem nooit bij het woord van God. Het probleem ligt altijd bij ons. Willen wij het nog aanvaarden als Gods waarheid? En als je dat niet doet, dan ga je anders denken over de schepping. Ga je anders denken over het geloof. Ga je anders denken over ethiek. Ga je anders denken over het huwelijk. Ga je anders denken over het leven. Dan ga je anders denken, wat zijn mijn rechten? Ik beslist. Dan ga je anders denken over het samenleven. Je gaat anders denken over zoveel dingen. Als je dit niet als waarheid neemt. En de Heere Jezus zegt het allereerste. Als het de eindtijd gaat aanbreken. Pas op dat je niet misleid wordt. En ook binnen de gemeente van de Heere Jezus is er zoveel vals evangelie gaande. Valse beloftes. Toets het aan het woord van God. Toets het aan het woord van God. Dat is zo belangrijk. En de Heer Jezus zegt hier als eerste, pas op. Als tweede zegt hij, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Nou, die zijn er toch altijd al geweest. Moet ik daar dan nog bewust van zijn? Moet ik daar dan nog op letten? Moet ik dan nog daarover nadenken? Ja, natuurlijk. Alhoewel er altijd al oorlogen zijn geweest. Wikipedia, dat is een programma op de computer, internet, die heeft een lijst van alle oorlogen vanaf, even kijken, 736 voor Christus. Dus die daarvoor, die opgeschreven staan in het Oude Testament, hebben ze niet meegerekend. Want er zijn ook heel wat oorlogen gevoerd. Maar zijn er 600 oorlogen geweest in deze wereld tot vandaag aan toe. Of er oorlogen zijn. Maar de intensiteit van deze oorlogen, die zijn veel groter geworden. Waarom? 1. Door het wapengebruik wat we vandaag de dag hebben. We lopen niet meer met een schild en een zwaard en een speer en een pijlenboog. Op lange afstanden van 300-400 kilometer vuren we gewoon wat af. We horen het veel eerder. Met andere woorden, wij kunnen geïnformeerd zijn van, dit zijn wel tekenen dat de tijd van de wederkomst aan het naderen is. En vooral als we dan ook letten op de oorlog die spelende is op het ogenblik ook rond Gods volk Israël. En dat is niet alleen maar zomaar een oorlog vanwege onrust. Daar zit een geestelijke strijd achter. Dat kun je duidelijk merken. Die zelfs tot op politiek gebied wereldwijd vijanden zet. En komen zelfs tot arrestatiebevelen om Netanyahu voor het gerecht te slepen. En in het arrestatiebevel wordt niets gesproken over 7 oktober. Let op de tijden. Let op wat er gebeurt. Het staat te gebeuren in deze wereld. Oorlogen. En er zijn vandaag de dag 150 conflicten in de wereld waar wapens worden bijgebruikt. Daar horen we niet over. Is niet belangrijk genoeg. Maar het zijn wel conflicten die continu bezig zijn. En laten we het maar niet hebben over het aantal doden wat in 2 jaar tijd al met Rusland en Oekraïne en met Israël en de landen eromheen en verder in Afrika allemaal gebeurd is. De Heer Jezus zegt, je zult ervan horen, maar wees niet verschrikt. Deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet. En dan denk ik wel eens, Heere, laat het einde alstublieft komen. Moet het dan nog erger worden dan het al is? Moet het dan nog erger? Moeten er nog meer levens daarmee, ja, het leven verliezen? Maar dan zegt hij verder in 7b, dan geeft hij nog een reden. De derde, dus de eerste de misleiding, de tweede de oorlogen. Dan zegt hij in vers 7, het tweede gedeelte, er zullen hongersnoden zijn. En er zullen besmettelijke ziekten zijn. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, ik merk bij mezelf dat ik zo bezig eigenlijk leef, zo leef in een beschermd West-Europa. Er zijn weinig dingen die hier genoemd worden waar wij de afgelopen jaren mee te maken hebben. Na de Tweede Wereldoorlog ging allemaal de vrede en goed, we hebben nu wel spanningen, maar waar zijn onze aardbevingen, waar is onze hongersnood? Dat lossen we op met voedselbanken en noem maar op. Maar er is hongersnood. De Heer Jezus zegt, daar moet je op letten, dat gebeurt wel. Als we kijken wat er in Ethiopië, Somalië en Sudan op het ogenblik gebeurt. Dat er 700 miljoen mensen op deze aarde een inkomen hebben van 2 euro per dag. Meer niet. Er is honger in deze wereld. En dan kunnen we zeggen, ja, dat ervaren wij niet. Maar de Heer Jezus zegt, let op de tekenen der tijden. Hij zegt niet, pas als het jou overkomt, is de komst nabij. Hij zegt, let op de tekenen der tijden die laten zien dat zijn komst nabij is. En er zijn hongersnood, er zijn ziektes. Weet u dat we in Nederland 50 besmettelijke ziektes hebben volgens de GGD. Nou, ik ben een beetje verkouden, dus als u een poosje naast me zit, dan besmet ik u met verkoudheid. Maar dat zijn geaccepteerde besmettelijke ziektes. Maar er zijn besmettelijke ziektes veel krachtiger dan dat. Denk aan malaria en noem maar op. We hebben zogenaamd, of het wel of niet is, de COVID gehad, waar iedereen opeens besmet wordt en we werden opgesloten. Maar het zou zomaar weer kunnen dat zoiets losbarst. Ziektes. De Heer Jezus zegt, let daarop als dat gaande is. En dan heeft hij het ook over aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, daar omvat hij eigenlijk alle natuurrampen. En vindt u niet dat het soms wel dichtbij komt? De natuurrampen in België, overstromingen, de laatste in Venetië. 137.000 auto's verwoest en opgestapeld. De mensenlevens die het heeft gekost. Het was zo krachtig. Die zijn er. Wereldwijd, er is nou weer een vulkaan opengebarsten en die smelt een hele rijksweg weg. De sneeuwstormen, hagelstormen, modderstromingen, sprinkhanenplagen heb je nog steeds in Afrika. Heer Jezus zegt, let daarop, laat dat niet aan je voorbij gaan. Je kan niet zeggen van, ja, dat interesseert me niet. Nee, wel, want Heer Jezus die zegt hier duidelijk dat we daarop moeten letten. En dan denk je, nou dan hebben we het wel gehad. Maar dan gaat hij nog verder. Dan zegt hij, maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Moet het dan nog erger worden? Voordat de wereld gaat erkennen dat ze het zelf niet meer aankunnen? Moet het dan nog erger worden voordat mensen hun knieën gaan buigen? Moet het dan nog erger worden eer we worden wakker geschud? Moet het dan nog erger worden? Ja, hij zegt, het gaat nog erger worden. En we zien daar ook van in vers 9. Dan zullen zij u overleveren. Nou, de Joden zijn altijd al vervolgd geweest. Ze zijn overgeleverd. En het toppunt was toch wel in de Tweede Wereldoorlog, waar 6 miljoen Joden het leven hebben verloren. Maar wat zien we vandaag weer gebeuren? Het antisemitisme is enorm in opmars. En dat was niet alleen hier in Amsterdam, maar het was in België, het was in Frankrijk, het was in Zweden. En eergisteren, terwijl de president van Canada op een feestje stond, waren ze in Montreal, waren ze de stad aan het afbreken vanwege het Palestijnse gebeuren. Het antisemitisme is aan het groeien. Je kunt als Jood in Amsterdam niet meer met je keppeltje veilig op straat lopen. Ze halen het tekstboxje halen ze van de muur af, want dan is het duidelijk dat daar een Joods gezin woont. Ze zullen u overleveren aan verdrukking en u doden. Maar je ziet het ook terugkomen, niet alleen in het Joodse volk. Want ik weet niet of u die kreten gehoord hebt. Eerst de Joden en daarna de christenen. En die kunnen wel zeggen, nou, dat duurt misschien nog wel even. Nou, leest u wel eens het blaadje van Open Doors. Met 50 landen waar christenen vervolgd, fysiek vervolgd worden, moeten lijden omdat ze christen zijn. 50 landen waar je niet meer veilig bent als je een christen bent. En dat zijn er enorm. Maar wij hebben niet een fysieke tot nu toe verleiding, maar wij hebben een enorme geestelijke verleiding vandaag de dag. Wij worden misleid. Pas op, zegt hij in de eerdere verse, dat u niet misleid wordt. Maar wij worden misleid en we worden van bovenaf door de regering straks zaken opgelegd wat we wel en niet kunnen doen. Sommige dingen die ik misschien nu al gezegd heb, zou ik voor het gerecht kunnen komen, omdat ik nog steeds geloof dat God een man en een vrouw heeft geschapen. Dat ik nog steeds geloof dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is. En dat ik, nou noem maar op, dat mag je straks niet meer zeggen. En als u D66 van de week heeft gehoord, met die nieuwe wetten die ze willen invoeren, om controle te hebben op catechisatie en zondagsscholen, natuurlijk ook de scholen van de islam en van de Chinezen. Maar toen werd er gevraagd aan Jette, maar wat is er dan het probleem met de christelijke onderwijs op de zondagen. Ze doen toch niets verkeerd? Hij zegt, nee, we willen controleren hoe ze denkt over de LHBT-beweging. Of ze daar niet negatief iets over zeggen. Dus wij krijgen vervolging die gaat toenemen. Daar moeten we serieus over nadenken. Ben je straks nog bereid als je zondagsschool geeft om zondagsschool te geven? Ben je nog straks bereid als je een jeugdclub leidt om die jeugd vanuit Gods woord te onderwijzen, te bemoedigen? Ben je straks nog bereid als je een kring leidt, dat je een kring leidt rondom het woord van God? Ben je nog bereid als je ergens het woord mag delen, dat je ook het woord deelt? En de Heer Jezus zegt, die dingen gaan gebeuren en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Christenen staan volgens de politiek de ontwikkelingen van Nederland in de weg. Welke ontwikkelingen? Die tegen het woord van God ingaan. Natuurlijk staan we die ontwikkelingen in de weg. Waarom? Omdat wij geloven dat het woord van God duidelijk de waarheid is. En dan is hij nog niet klaar. Dan zegt hij in vers 12, en doordat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen verkillen zal. Zie je dat niet om je heen in de samenleving? Ervaart u dat misschien niet, zelfs binnen je eigen familie? Dat er verkilling is en soms omdat u een christen bent. Ik zie mijn twee broers en mijn zus nooit. Ze hebben niks met ons. Maar wat hoor ik het veel, wij doen veel weken met senioren. En dan hoor je ervan, oudere mensen die zien hun kinderen niet meer. Of er verkilling is. Maar er is soms ook verkilling in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Terwijl dat niet zo zou moeten zijn. Wij moeten oog voor elkaar hebben. Wij moeten elkaar bemoedigen, opbouwen, vertroosten. Misschien ook wel vermanen om standvastig in het geloof te blijven. En hij zegt, de wetteloosheid zal toenemen, de liefde van velen zal verkillen. Nou, of de wetteloosheid toeneemt. Tegenwoordig met demonstraties, de universiteiten, als u ziet de schade van miljoenen die aangericht is vanwege hun rechten om te mogen demonstreren, dat is puur wetteloosheid. En we proberen dat een beetje goed te praten, nu weten we natuurlijk niet wie gaat dat betalen. We zien het met demonstraties, de wet wordt gewoon overtreden. Wetteloosheid. En dat is de tijd waar we duidelijk hierin leven. Maar buiten het gedeelte wat de Heer Jezus hier noemt, zijn er nog andere dingen die duidelijk zichtbaar zijn. Kijk u eens mee naar 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. Dan zegt Petrus in het derde vers, dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen... Daar had de Heer Jezus het ook over. Spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zelf zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Ze spotten met het woord van God. Maar niet alleen mensen binnen de gemeente, maar wat wordt er ook gespot buiten de gemeente? En als er een spot is over een andere religie, de islam, dan staat iedereen op zijn achterste tenen. Oh nee, die heb je niet, hè? Je voorste tenen. Maar als er gespot wordt over ons geloof, over de Heere Jezus, dan leven we opeens in een democratie waarin alles gezegd mag worden, alles gedaan mag worden en niemand trekt zijn mond open. Er zullen spotters komen. Maar ook binnen de gemeente van de Heere Jezus zullen er mensen opstaan die u in twijfel gaan brengen. Ach broeder, die komst van de Heere Jezus, dat zeggen ze wel, maar dat moet je geestelijk zien, dat is niet echt. Je gaat gewoon dood en dan ga je naar de hemel. Nee, de Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8, zoals hij is heen gegaan, zal hij wederkomen. De profeten zeggen heel duidelijk, hij zal zijn voet op de Olijfberg zetten. Hij zal Jeruzalem binnengaan en hij zal gaan zitten op die troon van David. En wat ons gemeente betreft, wat later door Paulus geopenbaard wordt, vooral in 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicense 4, waar hij die openbaring van de opname van de gemeente beschrijft, die gaat gebeuren. Laat u niet wijsmaken dat het niet gebeurt. Want anders zou de Heer Jezus het wel zeggen. Dat zegt hij al, ik ben heen gegaan om jullie een plaats te bereiden. En als dat niet zo was, dan zou ik het jullie verteld hebben. Als hij niet zou terugkomen, dan zou hij dat wel verteld hebben. Als de gemeente niet was opgenomen, was de Paulus nooit geïnspireerd door de Heilige Geest om die openbaring op te schrijven. Maar het staat wel te gebeuren. En de duivel wil niets liever dat u dat niet meer serieus neemt. Dat u moedeloos raakt en dat u tot een punt... Ach, we maken het allemaal uit. Er gebeurt toch niks. Er gebeurt wel wat. Er gebeurt wel wat. En dan gaat de Heer Jezus, als hij dat allemaal verteld heeft... En ik vraag me af hoe die discipelen zich gevoeld hebben. Die hadden gehoopt op een prachtige boodschap. Maar de Heer zegt, nee, dit staat er allemaal te gebeuren. En dan zegt hij dit in vers 13. Maar wie volhardt? Maar wie volhardt zal tot het einde... Of wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Een oud-testamentische manier van werken tot zaligheid in gehoorzaamheid, doen wat God van je vraagt. Maar wij, door het genade van God, wij zijn zalig in de Heere Jezus Christus, maar het woordje volharden. En is het niet Paulus in zijn brieven die zo vaak oproept om te volharden, staande te blijven? In Efeze 6, als hij de wapenrusting beschrijft, dan hoor je wel eens uitleg en die heb je nodig om de vijand aan te kunnen en daartegen in te gaan. De wapenrusting is nooit gegeven om aan te vallen, maar om staande te blijven. Daarvoor hebben we zelfs Gods wapenrusting nodig om staande te blijven in de wereld waarin wij leven, waar al die dingen plaatsvinden. En dan zegt hij, maar volhard. Hou vast. En dan besef je dat je het zo nodig hebt dat de Heere Jezus je behoedt voor struikelen. Want we struikelen zo makkelijk. We zijn soms zo makkelijk uit het veld geslagen. En daarom roept Paulus ook ons op. Blijf niet bij die eenvoudige melk van het evangelie hangen, maar leer vast voedsel te eten. Lieve broeders en zusters, u zit hier als volwassenen, op een paar, twee, drie na, maar bent u ook volwassen in uw geloof? We moeten volwassen worden in het geloof, zodat we staande kunnen blijven in een tijd die alleen maar slechter gaat worden. Het gaat echt niet beter worden. Op geen enkel vlak. Met alles wat we te maken hebben. Kunnen we met 10.000 mensen naar, waar gingen ze heen, Abidjan of zo, een klimaatgesprek houden en we gaan dat wel regelen met elkaar. Ach, je kunt beter je knieën buigen en de schepper van hemel en aarde vragen hoe het moet. Maar volharden, volharden in het geloof. Maar dan zegt hij nog iets bijzonders. Dan zegt hij hier, en dit evangelie van het koninkrijk. En hier zien we duidelijk, dat is nog steeds de boodschap. Johannes de Doper vertelde over het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus na zijn doop verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Hier heeft hij het over het evangelie van het koninkrijk. En dat was nog steeds voor zijn sterven, voor de opstanding, voor zijn opname en voor de uitstorting van de Heilige Geest en eigenlijk nog tot Handelingen 8, waar het volk uiteindelijk Jeruzalem uitging om het evangelie naar Samaria, Judea en het uiteinde van de wereld te brengen. Maar hier zei hij, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. Horen jullie dat, discipelen? Niet alleen voor Israël, maar het zal verkondigd worden voor alle volkeren. En dan zal het einde komen. Het evangelie gaat uit. En dat is zo bijzonder dat ook te midden van een duistere islamitische wereld mensen tot geloof en bekering komen. Niets kan het werk van God tegenhouden, maar wordt het evangelie gepredikt. Kijk u mee in Romeinen 10. Wat zegt Paulus daarover? In Romeinen 10. Staat er vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dan komt die vraag, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Met andere woorden, we hebben een enorme verantwoordelijkheid om dat evangelie uit te dragen. En waar begint dat? In uw eigen kleine Jeruzalem. Want gij zult kracht ontvangen. En gij zult het evangelie brengen in Jeruzalem, dan in Judea en dan in Samaria en dan in het uiterste van de aarde. Ik kom wel eens jonge mensen tegen en die zeggen, ik heb zo'n verlanging in de zending te gaan om daar het woord van God te verkondigen. En wat vindt u ervan? Ik zeg, prachtig. Ik zeg, maar wat doe je dan nu al? Ja, niks. Ik zeg, dan moet je ook de zending niet gaan, want dan doe je ook niks. Als je hier al niet het verlangen hebt om in je eigen omgeving het evangelie te brengen, dan ga je het daar ook niet brengen. Want dan is je hart er niet vol van en stroomt je mond er niet van over. Maar de Heer Jezus die zegt hier in Matthäus, zo'n bemoediging dat zelfs in die tijd waarin we leven, het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. En hij heeft ervoor gekozen om dat door zijn gemeente, door de gelovigen te doen. Dat is apart. Zouden ze engelen niet een veel beter job kunnen doen? Zou die beter kunnen doen? Zou de Heer Jezus het zelf niet beter kunnen doen? Nee, in zijn wijsheid heeft hij besloten om het door ons te doen. Ja, maar hoe kan dat? Omdat hij u er ook toe bekwaamt. En zoals ik zeg, u hoeft niet naar Afrika, naar Azië of Zuid-Amerika of naar Rusland. Heren, mag ik een getuige zijn in mijn omgeving? Begin daar eerst maar. Dat is soms al moeilijk genoeg om zelfs binnen je eigen familie over de Heer Jezus te beginnen. Sommige broers of zussen of ooms of tantes krijgen al de kriebels als ze maar voelen dat u dat woord gaat zeggen. Dan is het gewoon bidden om wijsheid. Heren, wanneer mogen wij hier iets zeggen? De Heere Jezus, op de vraag van de discipelen, zegt hij, let op de tijden. Als het belangrijkste zegt hij, pas op. Pas op. En zelfs als die oorlogen er zijn, al die aardbevingen, die hongersnoden en noem maar op, komt hij weer terug. Pas op. Er zijn valse leraren. Pas op. En dan zegt hij, volhard. Hou vast aan die waarheid. Hou vast aan dat woord van God, te midden van dat alles. En dan sluit hij zo mooi af. En dit evangelie van dat koninkrijk zal in de wereld gepredikt worden. En daarom zegt het ook in 1 Timotheus 2 vers 4. Op de vraag, waar blijft die komst van de Heere? Waar blijft die? Wanneer zal die eindtijd aanbreken? Dan zegt het, het duurt nog even omdat God niet wil. Omdat God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Die komst die wordt aan de ene kant lijkt het wel uitgesteld in de hoop dat mensen tot geloof en bekering komen. Maar aan de andere kant zegt Paulus, maar totdat de laatste binnen is. Dan is het lichaam van de bruid compleet. En dan zal het verenigd worden met het hoofd. Wij denken soms dat wij als bruid, wij zien uit naar de bruidegom. Weet u dat de bruidegom nog meer uitziet naar zijn bruid? Want hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. Een bewijs van zijn liefde voor u en mij. En u kunt nooit met die twijfel blijven zitten of God wel van u houdt. Ik vind het zo mooi in Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst, andere vertaling zegt, bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is het bewijs van Gods liefde. Wat hebben wij een prachtige boodschap. Wat hebben wij een rijk evangelie. Omdat in deze tijd, waar zoveel gaande is, en waar de genade van God nog steeds die ruimte geeft om die boodschap te brengen. Dichtbij, ver weg. Maar broeders en zusters, houd vol. Blijf standvastig. Vertrouwen op dat woord van God. Amen. Aansluitend zingen we Johannes de Heer. En het is toevallig dat het, ja wat is toeval, reist op voor Jezus. Nou, kun je niet bij blijven zitten, hè? We zingen niet zit en zit voor Jezus. Reist op voor Jezus. We zingen couplet 1, 2 en 4. Dus als u kunt staan. Laten we met elkaar danken. Dank u wel, Vader, dat we vanavond zo in alle rust en vrede te midden van zo'n wereld die hectisch is, in rust konden samenkomen als broeders en zusters van u. Broeders en zusters in de gemeente van u. Broeders en zusters gekocht en betaald door dat kostbare bloed van u. Broeders en zusters die u hebben mogen loven en prijzen met het zingen van liederen. Heer, zo'n prachtig lied, rijst op voor Jezus. Want u komt ook alle eer en glorie toe. En niet alleen u, Heere Jezus, maar ook de Vader. En we willen u danken, Heere, dat we vanavond uw woord weer mochten openen. En ook de waarschuwing van let op de tijden. En er gebeurt zoveel in deze wereld. En het liefst zou je er een beetje van af willen sluiten en je eigen leventje leiden. En toch zegt de Heere Jezus, let op de tijden, wat er allemaal plaatsvindt. Want ook de waarschuwing, pas op dat het niet infiltreert in je eigen leven, in je eigen gezin, in je eigen gemeente, maar dat we zuiver blijven in het woord van u. Vader, dank u wel dat u ons daar door uw woord ook toe oproept, maar ook de volharding, standvastig te blijven in hetgeen wat uw woord ons onderwijst. En dan zou de wereld totaal anders denken. Dan moet ik zo denken aan Jozua, die staat voor de hele gemeente van Israël. En hij zegt, ach, wat jullie doen, dat moeten jullie zelf weten. Of je nou de afgoden van je voorvaderen gaat eren, of dat je de Heere gaat dienen, dat moeten jullie zelf weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En Jozua liet dat niet bepalen door wat een ander ervan vond, maar Jozua hield zijn oog gericht op u. En mogen ook wij zo staan, heren, in deze samenleving, in deze tijd waarin we leven, standvastig, met die verlangen, maar ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. O Heer, als we beseffen wat u in uw genade voor ons zondaren gedaan hebt, dat u uw Zoon hebt gegeven, dat hij als een onschuldig lam, het lam werd dat geofferd, gekruisigd werd, om de zonde der wereld in zich te dragen, maar daar ook de straf voor te dragen, maar Heere, daar ons die vrije weg tot genade te geven door het geloof in dat volbrachte werk. Daar willen we u voor loven, daar willen we u voor prijzen. Maar hier zijn we, Heer, en we willen ook bidden dat we een instrument, als een instrument in uw handen gebruikt mogen worden, om hen die u nog niet kennen, van u te mogen vertellen. Geef ons door uw geest, Heer, de vrijmoedigheid om daar ook over te spreken. Maar geef ook wijsheid en inzicht op het juiste moment. Wanneer brengen we schade of wanneer is dit de juiste tijd om daarover te spreken? Wilt u degenen die ons zo dierbaar zijn, hun harten ook ontvankelijk maken voor uw woord, Heere? Breng ze desnoods in situatie waar ze niet anders in kunnen dan het uitroepen tot u. En in ieder die roept, die zal gehoord worden. En ieder die u zoekt, die zal ook vinden. En in ieder die aan uw deur klopt, zal opengedaan worden. Wat een rijkdom van genade. Maar we beseffen ook, Heere, dat de klok van die tijd, Heere, steeds nadert, dat die genadetijd ophoudt. En daarom bidden we, Heere, dat er nog velen tot geloof en bekering mogen komen. Maar bidden ook, Heere, dat u door uw geest en uw woord ons, Heere, doet wortelen in uzelf, in die waarheid. En dat we, Heere, standvastig zullen zijn. En wat voor een wind er ook waait, wat voor storm er ook komt, dat we zij zullen zijn als een boom geplant aan die levende waterstromen die u beloofd hebt, Heere Jezus, aan een ieder die tot u komt. Wilt u zo met ons verder gaan? U kent ons zoals we hier zitten. U weet van onze moeite, onze zorg. Maar dank u wel, Heere, dat u zegt dat het werk wat u in een ieder van ons begonnen bent, ook zult afmaken. Dank u wel voor die zekerheid. Wees zo met ons. Geef ons een goede nachtrust. Verkwik ons voor de nieuwe dingen van morgen. En we vragen dit alles uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Zingen we nog Johannes de Heer 140, de eerste twee coupletten, dan de zegenbede en de laatste twee coupletten. En als u kunt, zullen we daar dan nog weer bij staan. Ik wil u graag de zegen meegeven uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. De laatste twee coupletten.